Gemeente, we openen vanmorgen de schriften in het Oude Testament, boek Daniël, het eerste hoofdstuk. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen de 10 geboden, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit. En daarna lezen we Daniël 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. En ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Ja, nog iets dat uw naaste is. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Siniar, in het huis zijn Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis. En dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Belsazar, en Hanania Sadrach, en Mishael Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die u lieden spijzen en u lieden drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij u lieden aangezicht een droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met u lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Mishael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven van ons het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij ze zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter van vlees waren dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melza de stukken hun spijzen wegnam, mitsgaders de wijn hun dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen alle niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Mishael en Azaria, en zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning naar vroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken in verband met de opening ook van het winterwerk. Daniel 1, het 8e vers. En Daniel nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijn drank. En daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. We zouden erboven kunnen schrijven de besluitvaardigheid van Daniel of Daniels besluit. Ten eerste zien we dan Daniels moeilijke beslissing. Ten tweede, de beslissing van Daniel uit het hart. Dus Daniels beslissing uit het hart. En ten derde, Daniels beslissing was voor het leven. Dus Daniels moeilijke beslissing, Daniels beslissing uit het hart, en Daniels beslissing was voor het leven. We willen samen de Heer in zijn aangezicht zoeken En voorbeden willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Bunk, die aan het geopende graf hebben te staan deze week. Zuster Kraaienveld Beveland, Zwalmolen, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. En zuster J. Gauw van de Wel, die in de Oase in Oudorp verblijft. Een familie van Koten, van de Giezen, die in de Zonnebergburg verblijven. Anita de Waal, die in Davos verblijft. En Lilian Kraaienveld, die in het Maastad ziekenhuis verblijft. De Schutze in Kesteren, waar Ruben Boer woont, daar is corona uitgebroken. Gelukkig heeft hij het niet, maar het kan zo gebeuren. Een dankzegging willen we doen, Rachel Kraaienveld, in de zadelmakerij, die met haar moeder is gevallen, haar beentje heeft gebroken, in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. En broeder T. Vellekop, die weer het ziekenhuis mocht terugkomen na een val en zijn heup gebroken heeft. En dan bidden we ook voor het werk van het verenigingsleven en catechisatie en het hele winterseizoen, daar bidden we voor. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken. Heren, groot en eeuwig God, die in de hemel woont en wij hier op de aarde. De hemel, de heerlijke plaats van uw heiligheid, waar zelfs de engelen het aangezicht bedekken. Voor uw heiligheid en het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Heren, dan mogen we het wel bidden. Vervul onze harten met diep ontzag als we naderen tot u, die in de hemel woont en toch nog op deze aarde neerziet. Ja, waarvan geschreven staat dat de aarde de voetbank uw goddelijke voeten zijn. En dat u vanuit de hemel, in de Heer Jezus Christus, deze aarde regeert. En dat gij deze aarde nog in stand houdt tot op de dag dat u zou wederkomen, Heer Jezus Christus. En dan leven wij in de genadetijd. Want dat is de tijd dat gij de aarde laat bestaan. En dat gij nog alles in uw hand houdt. En alles regeert. En alles doet naar uw welbehagen. Heren. En daarom mogen wij ook vanmorgen zijn samengekomen rondom uw woord. Waar u wil zijn, Heer. Want u heeft het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam zijn samengekomen, dat u daar in het midden bent. En Heer, we zijn met velen samengekomen. En er zijn ook velen die thuis mogen luisteren. O Heer. En dan bidden we van u. Wil u met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Want heren, als we hier zo zijn samengekomen en wij luisteren naar het woord wat we vanmorgen mogen horen. Heren, en uw Geest is er niet. Dan zal alles bij woorden blijven. Dan zal alles leeg blijven. Dan zal alles op het niets uitlopen. Maar wij bidden van u, Heer, schenk ons uw Heilige Geest. opdat Hij ons leidde in uw waarheid. Dat wij het mogen zien, Heere, in de oude geschiedenis die vanmorgen ons voorgelezen is, dat het zeer actueel is. Want ook wij leven tussen twee werelden in. Heere, het leven van Jeruzalem, de heilige stad, en het grote Babel, wat heerst over deze wereld, de antichrist en de antichristelijke machten. En gij zijt het, die ook deze dingen in uw hand heeft, Heere. Maar wij weten het, en dat hebben we ook gelezen samen in deze geschiedenis, hoe gij aangevallen wordt door de vorst der duisternis op subtiele wijze, Heere. En hoe uw werk teniet gemaakt wordt. En toch, u bent het die het laatste woord heeft. Koninkrijken gingen voorbij. Maar er staat aan het einde van dit hoofdstuk. En Daniël bleef tot aan de dagen van Kores, toen het volk weer terug mocht keren. Hij bleef aan het hof, terwijl koningen verdwenen, rijken ten onder gingen. En dat is een profetisch woord, Heere. U blijft tot in alle eeuwigheid. En van morgen gaan we nadenken over deze geschiedenis, Heere. Maar bijzonder ook worden we bepaald bij de opening van het winterwerk. Dat verenigingen weer bij elkaar komen. Dat catechisaties beginnen. Belijdeniscatechisatie. Vrouwenvereniging, mannenvereniging, Heere. Er is veel activiteit. En laat het dan ook zo mogen leven, Heren. Dat we toegerust worden. Want we leven in het grote Babel. Wat ons overvleugelt op subtiele wijze. Ook onze jongeren. Heren, ze leven zo in twee werelden. Kerk. Thuis, waar ze in onderwezen worden in de weg der zaligheid, in de dingen van het koninkrijk van God, en dan op school, misschien nog wel een christelijke school, maar toch, de wereld rondom ons heen, waar met u en uw dienst niet wordt gerekend. Waar men het burgerschap moet leren van deze wereld. Wat de regering ons voorhoudt. Weg met alle godsdienst. Wij maken de diensten uit. En wij wijzen aan hoe onze jongeren worden opgevoed. En heren, hoeveel zijn er die deze weg niet gaan? In dat grote Babel. Waar alles moet wijken. Wat naar God en zijn dienst gelegen is. Heren, wij bidden van u. Geef dat onze jongeren, ouderen, ja, dat wij als gemeente mogen staande blijven. En dat er ook dat voornemen in onze harten is. Om ons niet te verontreinigen aan deze wereld. En u zegt het toch in uw woord, Heere, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd in het binnenste van uw gemoed. Heren, en dat weten we, dat kunnen we zelf niet. Want we hebben van nature al gekozen voor deze wereld en voor alles wat deze wereld biedt. We hebben u de rug al toegekeerd, Heer. Maar gij zijt het, die alles regeert, die ook onze harten in uw hand heeft. En u neigt de harten van koningen als waterbeken. Heren, zou u het ook in onze harten willen doen? Neig onze harten en voeg het samen tot de vrees van uw heilige naam, Heren. Daarom zitten we hier toch. Daarom zijn we toch gekomen hier. Omdat uw geest onze harten zal raken en zal openen en zal overtuigen van gerechtigheid en van oordeel, maar ook van uw genade en uw barmhartigheid, van uw eeuwige liefde. Heren, zou u het ons willen geven vanmorgen, voor het eerst of opnieuw, want we hebben het elke keer weer nodig, Heren. Elke keer van bekering is iets wat altijd doorgaat. En dat gebed houdt nooit op, Heren. Tot de laatste doodsnik toe. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Heren, gedenk ons in al onze noden, zorgen, verdriet, eenzaamheid. Gedenk de rouwdragende. We hebben van de week ook gestaan aan het graf, Heren. En u weet het, van de bedroefde familie Unk. Geef, Heren, dat ze die troost mogen kennen, die alleen bij u te vinden is. Want, Heren, het is pijnlijk. Het is een smart als onze geliefden ons ontvallen. Maar we weten het, we gaan allemaal die weg op. De dood zegt nooit, het is genoeg. Nee, maar zalig. Als we het mogen weten, door het geloof in de Heer Jezus Christus, aan Hem verbonden te zijn, die in mij gelooft, zal niet sterven, maar leven. Heren, schenk dat. Gedenk ook aan zuster Kraaienveld Beverlander, die het al met het Zwitserse ziekenhuis verblijft. Wees haar nabij. Wil haar genadiglijk oprichten en geven, Heren, dat ze op dat ziekbed ook u mag ontmoeten. Gedenk er ook aan zuster Gauw van de Wel in de Oase. Heren, wilt u ook haar geven dat tot rust mag komen en dat ze rust mag vinden in die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. En familie van Koot en van Giessen, in de Zonneberg verblijven, Heren, wees ook hen nabij in alle dingen. Geef hen ook het uitzicht, want we verblijven hier tijdelijk. Dat beseffen we niet altijd, Heren. We leven alsof we hier altijd maar blijven. Maar laat er toch een diep verlangen geboren worden in het hart. Om naar het huis te gaan met die vele woningen die de Heer Jezus Christus bereid heeft. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, Heren, zalig. Als dat ook van ons gezegd mag worden. Geef dat ze daar ook die rust mogen vinden. Anita van der Waal, Heren, ze is nog steeds in Davos. U weet, het kan soms eenzaam zijn. Maar geef dat de middelen gezegend mogen worden. En dat we haar weer terug mogen zien. Wilt u haar in alles uw genade schenken, Heer. Familie of Liam Kraaienveld, die in het Maastad ziekenhuis verblijft. Wees ook haar in alle dingen nabij. Genees haar, red haar. In de Schutzen is corona uitgebroken, Heer. Wilt u geven dat Ruben bewaard mag worden, dat het virus hem niet zal treffen. U weet ook de zwakke gezondheid. O geef, Heere, bij al deze dingen, dat degenen ook die rondom hem heen staan, de kracht van boven mogen ontvangen en daar het ook alleen van verwachten. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat Rachel Kraaienveld weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren, haar beentje gebroken. Heere, van de jonge leven, zo teer, spreekt u al, terwijl ze het misschien niet eens goed beseft. Maar u laat het ons zien, hoe broos het leven is. Dat er maar iets hoeft te gebeuren. En Heere, laat deze roepstem dan ook gezegend mogen worden aan kind en aan ouders. En we bidden ook, of we danken ook voor broeder Vellekoop, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Heere, wilt u hem verder herstellen en geef hem nog genadetijd. Want dat hebt u bewezen. Want de val had ook erger kunnen zijn. Maar Heere, geef dat de tijd uitgekocht mag worden, terwijl de dagen boos zijn. En wilt u ook hem in alles en alle die rondom hem heen staan, zijn vrouw, wilt u hem nabij zijn. Heere, we hebben veel te vragen aan u. Veel nood, veel zorg. Er zijn misschien dingen die we niet kunnen zeggen, die we meedragen als een zwaar kruis. Maar Heere, zo mogen we dan in de stilte voor uw aangezicht dat kruis voor u neerleggen. Want daarom zijn we toch in uw huis. Om deze dingen bij u te brengen. Zo kwamen ze toch ook in de tempel. Zo kwamen ze bij de priester, Heer, om te bidden. Om te offeren. En we weten dat dat offer gebracht is. En dat de Heer Jezus Christus het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En nu hoeven we niets meer mee te brengen. We moeten komen. En dat vraagt u van ons. Ook vanmorgen. Komen. Zoals we zijn. In onze ellende. In onze moeite. In ons verdriet. In onze eenzaamheid. Maar Heere, gij zijt die hoorder. En verhoorder. Van de gebeden. Om de Heer Jezus Christus, die alleen gehoord kan worden. En ook, Hij is het die ook voor ons bidt. Laten we dat mogen beseffen. Wij vragen dat alles niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 103, vers 1 en 4. Looft, looft in Heer, mijn ziel met alle krachten verheft zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, och of nu al wat in mij is, hem prees. En het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot zijn behoud genegen. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 1 en 4. Gemeente, we zingen na het amen van de preek, Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, naar het amen van de preek. Geliefde gemeente, het winterseizoen gaat weer beginnen. Catechisaties, beleidingscatechisatie, de jeugdvereniging Hananja, Misael, Azaria, Daniel, Bijbelkring, Timotheus, vrouwenvereniging dient elkander door de liefde en de mannenvereniging Calvijn, lidmatenkring, evangelisatie, zondagsschool, te veel om op te noemen. Het is allemaal, begint het weer. En misschien hebt u wel goede voornemens. Laat ik deze winter ook eens naar de mannenvereniging gaan. Laat ik deze winter ook eens naar de vrouwenvereniging gaan. En zeer belangrijk is natuurlijk voor onze jongeren. Laat ik zeker naar de catechisatie gaan. Of naar de beleidingscatechisatie. Misschien hebt u dat voornemen al genomen. Maar u weet het. Voornemens die wij nemen, dat loopt nog wel eens verkeerd af. Want er is een spreekwoord: met goede voornemens is de weg naar de hel geplaveid. Met andere woorden, die voornemens die struikelen nogal eens. Want er komt er zoveel op af. Er is zoveel te doen, je werk, je studie en noem maar op. Dat je eigenlijk zegt, nou ja, laat die vereniging maar even zitten. Catechisatie kan de volgende keer ook wel. Gemeente, Daniel had ook een voornemen genomen. Nam nu voor in zijn hart. En dat voornemen, wat Daniel nam, dat was niet zomaar een voornemen. Van, nou ja, ik zal niet van die spijzen, van die wijn drinken, want dat is aan de afgoden geofferd. Dat is heidens. Wij hebben de wetten van Mozes en daar moeten we aan gehoorzamen. Als Daniel dat zelf gedaan had, in eigen kracht, hadden de voornemens gestruikeld. Maar hij nam voor in zijn hart. Dat betekent dat God door de Heilige Geest de liefde had uitgestort in zijn hart. De liefde tot God. Dat is niet iets wat je zelf kan maken. Maar dat heeft God gegeven in het hart van Daniel. En ook in de harten van de jongelingen. Want wat is er aan de hand? We zien eigenlijk twee dingen. Het grote Babel tegenover het kleine Jeruzalem. En dat is eigenlijk door de hele Bijbel heen. Het begint al in Sinear een toren te bouwen, waar het opperste in de hemel reikt. En dat gaat de hele Bijbel door. En je ziet dan, Nebukadnezar, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En in het boek Openbaring zie je weer dat Babel dat zich verheft tegen het koninkrijk van God in het, daarnaast Jeruzalem, waar de tempel staat, waar de offers gebracht werden, waar de Heere gediend werd. Maar aan het begin van dit hoofdstuk dan lezen we het, dat het in het derde jaar des koninkrijk van Jojakim, de koning van Juda, die had Jeruzalem ingenomen. De vaten meegevoerd naar Babel. De tempel waar ook de afgoden gestaan had, werden nu de heilige vaten ook gebracht in het huis in Babel voor de afgoden. En dat niet alleen, maar ook het keur van het volk, de jonge mensen, de koninklijke prinsen, ze werden gevangen genomen, ze werden als gijzelaars weggevoerd naar Babel. En dat was niet alleen dat zij weggevoerd werden naar Babel. En waarom deed Nebukadnezar dat? Dat hij de beste weg nam van het volk van Israël. Jongelui, in de bloei van hun leven, hoe oud waren ze? 14, 15 jaar, jonge mensen. Jongens en meisjes, 14 en 15 jaar. Als gevangenen worden ze weggevoerd. En natuurlijk aan de boeien gebonden. Nee hoor. Helemaal niet. Als ze opgesteld worden en naar Babel vervoerd worden, dan komen ze daar echt niet in een concentratiekamp terecht. Nee, dan komen ze in een prachtig paleis. Ja, en een heerlijke tafel met heerlijk eten. Ze krijgen alles wat hun hartje begeert. En er zijn er twee. Aspenas, de overste. En Melzar, de onderoverste, zouden we kunnen zeggen. Ze krijgen de opdracht van Nebukadnezar om deze jongelui op te voeden naar de wijsheid van Babel, van de Chaldeeën. Alles moet weg wat naar Israël ruikt. Alles. Ze moeten alles anders gaan weten. Ze moeten anders gaan heten. En ze moeten anders gaan eten. Slim van Nebukadnezar. Want hij wilde eigenlijk dat ze echte Babyloniërs zouden worden. Dat ze geïntegreerd zouden worden in het leven van Babel. Dat ze heel Jeruzalem en heel hun afkomst zouden vergeten. Daarom die mooie namen die ze gekregen hadden. Hanania, Misael. Hanania, genade van de Heere Misael. Hij die de sterke God is. En Azaria, God is mijn hulp. En Daniel, God is mijn rechter. Dat moet veranderen. Belsesar, bewaarder van de verborgen schatten van Bel. En Sadrach en Mesach en Abednego. Allemaal namen die naar de goden, de afgoden van Babel zijn genoemd. Alles moet weg. En dan komen ze aan die tafel. Heerlijke spijzen. Keur van spijzen. Natuurlijk zitten ze daar eens. Dan moet je even voorstellen, jonge mensen. Dat daar, je bent jaar of 14, 15 en je zit daar in een grote zaal waar nog meer jongelui zitten uit Israël die weggevoerd zijn. En je zit daar en er worden heerlijke spijzen opgediend. Natuurlijk hebben je van tevoren allerlei instructies gekregen. Hebben ze verteld over het leven van Babel en hoe dat allemaal werkt in Babel. Nou, je bent daar en je wordt er heel goed behandeld. En dan wordt die tafel daar aangericht met heerlijke spijzen. En daar is niks mis mee. Maar, ja, het is niet zoals thuis natuurlijk. En er zijn er veel van die jongelui die zeggen, ja, hoor eens even, de wetten van Mozes en onrein, en wat, ja, we weten het niet precies. Wat maakt dat nou uit? Het leven, we leven hier, in het hier, in Babel, dus we moeten daar maar mee. En dan staat er, en Daniel, nu, van nu af aan, nam hij voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen. Hij koos. En die keuze in zijn leven, gemeente. Hij zag nog geen leeuwen. Die waren er ook niet. Maar hij zag die leeuwen op de parketvloer van Babel lopen. Nou, die waren er toch niet? Nee, maar hij wist het. Als ik hier een andere keuze maak, dan zal ik nooit kunnen staande blijven in de toekomst in Babel. Want ik heb het ook gezegd, ze moesten natuurlijk ook voor alles leren. Wiskunde en talen, de Chaldeese taal moesten ze natuurlijk leren. Maar ook sterrenkunde en wichelerij en allerlei onzin misschien. Ze moesten het leren. Er staat niet dat Daniel dat geweigerd heeft. En jongelui, jullie moeten op school ook van alles leren. Misschien zit je wel op een hogere school, aan de universiteit. En, nou ja, God en zijn dienst en evolutietheorie, dat is het, de oerknal en noem maar op. Je wordt ermee overspoeld. Je moet het indrinken. Je moet het leren. Er is geen plaats voor het christelijk geloof. Er is geen plaats voor het woord van God en de inzettingen van God. En vooral vandaag aan de dag. We leven in een maatschappij. En we zien het dreigende boven ons, ook in de regering. Dat de vrijheid van godsdienst toch in gedrang zal komen. Weg. Achter de voordeur mag je beleiden, maar daarbuiten, daar is het grote Babel. En daar heb je te voegen aan wat de regering je oplegt. Hij nam voor in zijn hart. Dat was de keus die God zelf door genade in zijn hart gelegd had. En waarom wilde hij niet eten van die spijzen, gemeente? Die spijzen, die waren allereerst aan de afgoden geofferd. En er was natuurlijk ook onrein voedsel bij. En die wijn die werd vergoten. En want heel die Chaldeese, dat leven was geïntegreerd in hun godsdienst. En eigenlijk, vandaag aan de dag, is het niet zo dat godsdienst iets is wat er in de kerk is. Maar religie is ook buiten de kerk. Want een mens kan niet zonder religie. Wat bedoel ik dan? Nou, wat de wereld gelooft, wat ons voorgeschoteld wordt van, noem maar op, evolutie en noem maar op, al deze dingen. Dat is ook een religie, daar moet je ook in geloven. Het nihilisme, je moet erin geloven. Je moet het volgen, want iedereen doet het. Het holisme. Geen God en geen meester. Wij zijn autonoom, wij beslissen zelf. Een religie. En we, noem maar op, zal vanavond wel aan de orde komen, de genderideologie en de hele wereld loopt er achteraan. Zeker in ons land. Dus het was geïntegreerd in het leven van alle dag. En zelfs in het voedsel, in de wijn die geofferd werd aan God. En dan over de heerlijke spijzen werd uitgegoten. Daniel nam voor in zijn hart om van de stukken de spijzen niet te eten. En zijn vrienden deden mee. Maar dan zitten ze met een probleem. Waarom is Daniel zo, houdt hij zo vast daaraan? Waarom neemt hij deze beslissing? Omdat hij weet, wanneer ik hier deze stap zet en ik vermeng mij met de Babylonische gedachtenwereld en ook in het eten van het voedsel, dan wat gebeurt er dan? Dan ga je steeds verder weg. En hij was er weer opgevoed en die opvoeding is gezegend. En daarom hebben we, bijzonder wil ik er eigenlijk ook bij de opening van het winterwerk hier op wijzen. Daniel was onderwezen in de schriften. Daniel was de Heere vrezende. En hij had genade en barmhartigheid gekregen. En ook die vrienden. Genade en barmhartigheid kregen. Want Salomo, die had al gebeden toen de tempel geopend werd. Dan zegt hij het volgende. In zijn gebed, in dat mooie gebed wat hij in Koning 8 bidt, dan zegt hij: geef hun barmhartigheid voor het aangezicht die ze gevangen houden, opdat zij zich hunner ontfermen. Geef barmhartigheid aan degene die ze gevangen houden. Met andere woorden, Heere, bescherm hen als ze gevangen worden genomen, dat ze blijven bij het woord van u, bij de inzettingen van u. Geef ze die barmhartigheid. En wat doet Daniel? Daniel komt niet uit de hoogte en zegt niet tegen die Melzar, die de ondercommandant is, zouden we kunnen zeggen. Want Nebukadnezar had dat tot in de fijnste puntjes geregeld. En hij zegt: ja, wij kunnen van deze spijzen niet eten. Ja, Melzar zegt: dan kan het mijn kop kosten. Dan ga ik eraan. Want als jullie niet van deze spijzen eten die speciaal bereid is voor jullie, opdat jullie gezondheid zouden hebben, want deze opleiding duurt niet een dag of drie. Nee, dit is een opleiding die jullie moeten volgen 3 jaar. Jullie worden helemaal ondergedompeld in het galdeïsme, zouden we kunnen zeggen. En jullie moeten leren, en jullie moeten eten, en jullie moeten anders heten. En als ik er iets van afdoet, dat betekent, wordt mij aangerekend. Dan zal ik sterven. Nou, zegt Daniel, hij is heel vriendelijk. Wij moeten ook tegenover de wereld, jongelui, niet te boven gaan staan. Daniel had alle begrip voor deze man. Hij zegt: weet je wat je doet? Geef ons van het gezaaide. Gewoon eenvoudig een boterham. En water. Probeer dat eens 10 dagen. En het gebeurde. Ze kregen barmhartigheid. En ze mochten 10 dagen. En toen zag telkens weer als die tafel gereed werd gezet. Als ze daar aanschikten, dan werkte er dat die heerlijke spijzen voor hun aangezichten neergezet. En dan moesten ze elke dag weer zeggen, nee. We moeten van dat gezaaide hebben. Van dat gewone brood. En ze kregen het. God gaf barmhartigheid, gemeente. Toegerust. En dat is belangrijk. Niet alleen met het verstand. Dat is ook belangrijk. Want sommige jongelui zeggen misschien, waar moet ik dat allemaal voor leren? Gemeente. Boerbrand die zei het een keer. Die veel in de gevangenis gezeten had. Vervolgd was. Gemarteld was. Hij zei het altijd tegen de mensen. Leer Bijbelgedeelte uit je hoofd. Zodat je wanneer je in de gevangenis komt. Of wanneer je geen Bijbel hebt. Dat je dan kan citeren uit je hoofd. Hij zegt ik kon het. Soms wist ik het niet meer. Maar was ik zo. Door de martelingen. Was ik versuft. Een gebroken lichaam. Hij zegt maar dan wist ik het met mijn verstand niet eens meer goed. En dan zei ik het onze Vader maar op. Maar de Heere gebruikte dat. En daarom is het zo nodig. Het onderwijs te ontvangen. Want nu. Hij had die moeilijke beslissing genomen. Om voortaan niet te gebruiken die spijs. Die hem voorgeschoteld werd. En elke keer, ook die 10 dagen, werden die spijzen voor de neus gezet. Maar ik kreeg altijd maar weer, moest hij als het ware maar even vragen. Zeg, u hebt me beloofd, ik moet tarweboterham hebben. Een beetje water is voldoende. Toen zagen ze het. Het wonder. Ze waren gezonder. Ze zagen er beter uit als degene die al die spijzen gegeten had. En toen nam de overste de stukken van spijzen van de tafel af. En voortaan zaten daar 4 mannen. Met een bol brood zouden we vandaag zeggen. Apart. En die andere jongens. Schouders opgehaald. Ja. Je woont hier nou eenmaal. Misschien u ook. En dat u zit hier in de kerk. En dat u misschien nog wel naar de vereniging gaat. Maar als u in de buitenwereld bent. En op uw werk bent. En op uw collega's ontmoet. Dat u een hele andere man bent. Een hele andere vrouw bent. En dat misschien een collega moet zeggen. Oh ja. Ik zag dat je zondag naar de Voordijk. Naar de kerk ging. Ben jij van de kerk? Dat ze het niet weten. Hebben we alleen maar een zondagsgeloof. En nam voor in zijn hart. Moeilijke beslissing. Maar nu moeten we nog even stilstaan bij de beslissing in het hart. Want wat is nou het verschil tussen deze mannen die daar die beslissing nemen. En de mannen. De anderen die ook gevangen genomen waren. En die daar ook zitten. Die daar ook een opleiding krijgen. Het zijn er niet weinigen. Misschien wel uit andere volken. Maar zeker het keurhart van het volk van Israël hadden ze meegenomen. Want Nebukadnezar begreep goed. En dat hebben de Romeinen ook goed begrepen. Dat die godsdienst van de Joden een hele bijzondere godsdienst is. Dat je het zomaar niet uitgeroeid krijgt. De Romeinen hebben er altijd mee geworsteld. Maar ook in Babel. En ze zullen weten wie die God van Israël is. Want de Heere zal zijn eer aan geen andere geven. Hij zal verheerlijkt worden. Ook in de weg van de wegvoering, in de weg van de gevangenschap. Ook in de verwoesting van Jeruzalem. God zal verheerlijkt worden. Want daar eindigt het hoofdstuk ook mee. Want hij bleef aan het hof tot Kores. Het verlof gaf om de Joden terug te keren. Maar, gemeente, de beslissing uit het hart. En we weten dat uit het hart van de mens, wat komt eruit voort? Boze bedenkingen, vijandschap. Ja, de dichter zegt het. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Weet je, dat is het hart. Ons hart is boos. Ook jullie hart, jonge mensen, dat is een boos hart. Dat geloven we eigenlijk. Gelooft u werkelijk dat u een boos hart hebt? Een hart waar alle ongerechtigheid in is. Waar de dood heerst. We beleiden het allemaal zo mooi om te zeggen, dood in zonde en in misdaden. Maar snappen we dat ook? Dat we totaal, want dood, dan heb je geen gevoel. Dan heb je niks. Dan voel je niks. Dan leef je wel. Maar je bent dood, geestelijk dood. Je voelt niet de dingen die je verkeerd doet. Ja, natuurlijk, als je iets steelt, ja, dat zou ik wel even voelen. Dan voel je wel in je geweten. Je zegt het dan, dat is niet goed. Maar echt voelen, wat is nou dood zijn? Voel je niks. Ervaar je niks. Dan bestaat eigenlijk God niet. Je leeft alleen maar voor jezelf. Maar hoe komt die beslissing uit het hart van Daniel? Hij nam voor in zijn hart. Dat is iets wat God ingelegd heeft. Dat kwam niet uit zichzelf. Want dan had hij ook de gemakkelijkste weg gekozen om daar met de andere jongelui gewoon te eten en gewoon op te gaan in het Galatese leven. Dan had je over een jaar gezegd, komen die nou nog uit Israël of nee, het zijn Galdeërs. Maar hij had voorgenomen in zijn hart, de beslissing had hij genomen. Komt een keerpunt, er is een keerpunt in zijn leven geweest. Wanneer, dat weten we niet. Kan van zijn jongheid af gebeurd zijn. Het kan in zijn jonge leven gebeurd zijn. Maar in ieder geval in Babel was het zo. Hij nam de beslissing vanuit het hart. Ja. Hoe kan dat? Omdat God door de Heilige Geest zijn hart had geopend. Wat is dat? Het hart openen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat mijn hart wordt geopend. En wat is dat openen? Dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Want we leven, als we dood zijn in de zonde en misdaden, we leven in een schijnwereld. We zien de werkelijkheid niet. Maar Daniel heeft de werkelijkheid leren zien in je leven. En wanneer God met zijn geest in je hart werkt, dan leer je de werkelijkheid zien. Dan leer je zien, dat ben ik en dat is God. Ik tegenover een heilige God, een rechtvaardig God. Ook een barmhartig God en een goede tieren God. Wie ben ik er tegenover? Zonde. Misdadiger. Gedaan wat kwaad was in uw oog. Dan zie ik mijn bestaan wie ik ben voor God. En dat kan alleen maar doordat God zijn liefde in je hart geeft. De goddelijke liefde. Die Hij door de Heilige Geest in je hart uitstort. Dan ga je de werkelijkheid zien. Dan ga je God zien. En dan zie je ook, en dan staat het zo in de profeet Jeremia, dat de Heere zegt, zal in die nieuwe tijd die komt, gaat het over het Nieuwe Testament en over de komst van de Heer Jezus Christus. Ik zal hun wetten in hun harten inschrijven. En wat gaat er dan gebeuren, gemeente? Dan doordat God zijn liefde uitstort, de Heilige Geest in onze harten werkt, schrijft God die wet, die tafel van de wet in onze harten. Dan word je geweten zeer nauw. En zo werd het nou eigenlijk bij Daniel. Hij kon niet anders meer. En die keuze die moet ook komen in ons leven. En ik weet het, moet ook elke keer komen we op kruispunten van het leven te staan. Maar die keuze werd zichtbaar in het leven toen hij daar in Babel kwam. Toen hij misschien in de introductiezaal zat, waar ze samengekomen waren en waar ze allemaal waren uitgelegd over Babel en over alle wetenschap die ze moeten leren. En heeft hij allemaal geduldig zitten luisteren. En waren ze in één keer allemaal gelijk. Maar toen de tafel werd aangericht, toen kwam het onderscheid openbaar. En toen kon Daniel niet eten. Want dat was in zijn hart gegrift door de Heilige Geest. De liefde tot God en zijn wet. Want dan krijg je God en zijn wet krijg je lief. En naar die geboden wil je wandelen. En ik weet wel. Van nature brengen mensen niks van terecht. Hij wandelt er niet naar. In zijn gewaarwording. Dan mist hij zoveel. Dan moet hij het zeggen. Heere, elke dag struikel ik in velen. Maar de begeerte van het hart, dat is het. En de Heere gaf hem genade en barmhartigheid. Dat gebed, het lachter. En dat werd geschonken, gemeente. En daarom, wij staan ook in de wereld. Jongelui, jullie zeker. We gaan helemaal geen makkelijke tijd tegemoet. Er wordt veel van jullie gevraagd. En de wereld is zo dichtbij. De wereld, ja, die is om je heen. En is in je hart. Maar ook om je heen. Hoe is het straks als hij thuis komt? Haal hij dan die telefoon uit je zak? Daar kun je alles op vinden. Dat is een wereld die open gaat. De verleidingen zijn ontzettend sterk. Wat de ouderen ons nog nooit beleefd hebben, moeten jullie doormaken. Ik ga dat allemaal niet opnoemen, maar het is een moeilijke tijd. Om dan alleen maar in de kracht van God, door het werk van de Heilige Geest, en dan mag je ontbidden. Of Hij dat ook in je hart werkt, om niet te eten van die spijzen van de wereld. Dat je je telefoon neemt, hè. En dat je erop zit te googelen. En dat je ineens walgt van jezelf. Je zegt, waar ben ik mee bezig? O God, bewaar mij toch. Red mij. Daarom zit de wereld en gebruikt de wereld als niet gebruikende, zegt de apostel. Je moet erdoor. Je moet in het leven. Je moet studeren. Je moet een baan en waar je bent, op je werk. Je komt dagelijks in aanvaring met allerlei dingen. Maar hij nam voor in zijn hart. Waar is je hart? Als de Heer Jezus tegen de zondige vrouw die in overspel gegrepen is, en zegt tegen haar, als ze weggaat, ik veroordeel u ook niet, zondig niet meer. Nou ja, dat kan ik wel tegen u zeggen, in de kerkraadsleden die misschien op huisbezoek komen, ook deze winter. En die zullen misschien ook tegen jullie zeggen, jongens, doe dat nou niet. Zit nou niet zoveel op die telefoon en zoek dat. Ga niet naar die kroeg en ja, doe dat nou niet. Ja, dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Hè. Mooi dat ze het zeggen, ze moeten het ook zeggen. Maar als de Heer Jezus het nu zegt, als die nu spreekt in je hart, want dat is het eigenlijk. Dat Hij spreekt in het hart. Door de Heilige Geest. Doe het niet. Je doet er mijn verdriet mee. Want als u dicht bij de Heer Jezus leeft, gemeente, dan voelt u zijn aanwezigheid. Want als de Heer Jezus zegt, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld, dan is hij bij zijn kinderen, hier op aarde. Zijn geest en genade wijkt hij nimmer meer van ons. En als hij dan dicht bij de Heer leeft, dan is hij het die tot je spreekt en je bewaart en je helpt door deze wereld heen. Heere, wat moet ik doen? Laat dat dan het gebed mogen zijn. Bij moeilijke beslissingen. Beslissing in het hart. Maar ook beslissing, dat was een beslissing voor het leven. Hij zegt voor het leven. Ja, het was een beslissing voor het leven. Had hij één keer genomen. En daar bleef hij bij. Maar die spijzen, dat hield veel en veel meer in. Ik zei het net. Hij zag de leeuwen al op de parketvloer lopen. Als Daniel dit niet gedaan had. En zijn vrienden. Meent, hadden ze dan bestand geweest. Tegen die leeuwen en het vuur. En het begint zo klein in het leven. In je jonge leven. Dat begint soms zo klein. Maar als je dat spoor kiest. Het verkeerde spoor. Gemeente, dat heeft een ruwe uitwerking in het leven. Hoeveel ouderen zitten hier niet? Laten ze maar eerlijk zijn. Die als ze naast onze jongeren gaan zitten en zeggen, jongen, Kies dan heden wie gij dienen zult. Want ik heb het geweten. Ik ben die brede weg opgegaan. En ik heb eenmaal gekozen die brede weg. En het is Gods genade dat ik er vanaf gehaald ben. En dat de Heer gekomen is in mijn leven. Maar ik heb veel tranen moeten schrijven. Over de wegen die ik gegaan ben. Wat heb ik een verdriet veroorzaakt van mijn ouders. Voor de gemeente. God bewaar je daarvoor. Dat zullen ze zeggen tegen je. Het is niet voor niets dat er in de Bijbel staat dat we de Heer moeten zoeken in onze jonge jaren, eer dat de kwade dagen komen en dat ik in dezelfde geen lust heb. Daarom een beslissing voor het leven. Want God was met hen. Spijzen werd weggehaald. Na die 10 dagen. Stond er alleen maar een lege tafel, zei ik. Met wat brood. En misschien wat dingetjes erbij. Fruit of groente. Weet ik het. Gezaaide van het land. En daar aten ze van. Ze waren in de toekomst. 3 jaar hebben ze die opleiding gevolgd. 3 jaar hebben ze dat volgehouden. Die grote zaal binnenkwamen, dan zeiden de mensen al, die jongelui, daar zit Daniel en zijn vrienden. Ze hebben er misschien een beetje lacherig gekeken. Maar Daniel en zijn vrienden gingen niet zomaar door het leven van Babel, laten ze zich beïnvloeden. Maar ze waren wel ijverig. En ze leerden. Ze zeiden niet, we willen niets met dat Babel te maken hebben en wij doen ons best niet en wij... Nee, ze hadden een keuze gemaakt in hun hart om de Heere te dienen, om hem te volgen. Maar dat betekent niet dat ze in deze wereld verachten. En dat betekent niet, jongelui, dat jullie niet moeten studeren. Na 3 jaar deden ze examen. En ze kwamen bij de koning. En ze zijn met glans geslaagd. Want de koning sprak met hen, doch er werd met hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid, die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven de tovenaars en de sterrekijkers. En in het gans, die in het ganse koninkrijk waren, met glans geslaagd. Maar dan zeg ik niet dat jullie, misschien zitten wel leerlingen tussen vanmorgen, die zeggen, ik kan maar net een 6 halen. Maar heb je je best gedaan? Kun je dat voor Gods aangezicht neerleggen? Heer, ik heb er alles aan gedaan. Dan is die 6 net zoveel waard als een 10, hoor. Houd dat goed in de gaten. Het gaat om wat de Heer je roept. Ook in deze wereld. Maar dat je staat op dat fundament. Waar Daniel op stond. En zo mochten ze voor de koning verschijnen en de Heere gaf genade. Want Daniel, die werd later natuurlijk aangesproken en zei ze tegen, ja, jij bent toch die van de goden dat allemaal weet en u kunt toch dromen uitleggen. Nee, zegt Daniel, het is niet in mij, het is buiten mij, het ligt in God. Zo hebben ze die wijsheid ontvangen. Zo hebben ze gestaan in de wereld van Babel. Met de genade en de barmhartigheid van God die ze mochten ontvangen. Want de Heere is een genadig en een barmhartig God. Die alles wil schenken wat je nodig hebt. Het winterwerk begint weer. Hebt u die keuze gemaakt, jongelui? Niet alleen maar om te komen naar de catechisatie, dat ben je verplicht. God roept je. Ja, maar waar is dat allemaal voor nodig? Zit er misschien wel iemand die zegt, ja, waar heb ik het voor nodig? Ik weet het allemaal wel. Nee, we weten het niet. Het moet dagelijks onderwezen worden. En dat geldt voor de ouderen ook. En daarom natuurlijk verenigingen zijn geen gezelligheidssamenkomsten. Natuurlijk, het mag best gezellig zijn. Maar het belangrijkste is bij al deze dingen om toegerust te worden. Om te staan in het Koninkrijk van God. En dat de Heere die middelen wil gebruiken. Dat u die beslissing, die keuze maakt in je hart. God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Beslissing voor het leven. Ik hoop dat er in deze winter in onze gemeente veel beslissingen mogen genomen worden voor het leven. Want dan moet u eens lezen wat er aan het eind staat. Ik heb er al op gewezen. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Hoe lang is dat? Meer dan 70 jaar. Het rijk van Nebukadnezar is ondergegaan. De Meden en de Perzen zijn gekomen. Nieuw koninkrijk onder Darius. En daar heeft Daniel ook getuigd. Daar is hij voor de leeuwen gegooid. Maar hij bleef er toch. Het is als het ware of de lach van God hier doorklinkt. En zegt, kijk. Nou is Babel zo machtig. En die hersen spoelt al onze jeugd. Maar ik heb het laatste woord. Want Daniel blijft aan het hof. En Daniel was niet zomaar een staatsman. Maar het was ook een bidder. Die de poorten van de hemel opende. Door het gebed. Natuurlijk, achter het alles is het werk van de Heilige Geest, dat weet ik. Maar omdat hij die beslissing door die genade van God gemaakt had voor het leven, was hij ook degene die stond voor het aangezicht van God en bad en deed belijdenis. Van de zonde en de zonde van het volk. Mag er hier ook in deze winter een volk gevonden worden. Die ook staat voor het aangezicht des Heeren. Een bidder. Een worstelaar aan de troon der genade. Want gemeente, dat hebben we zo nodig. De Heere ziet er naar uit. Omdat ook wij allen de troon der genade mogen bestormen. Want de donkere wolken hangen boven, laag boven ons. Niet alleen in het burgerlijke leven, maar ook in het kerkelijke leven. En dat het gebed mag zijn, Heere, houd ons vast. Leid ons in uw waarheid en leer ons uw gerechtigheid. Om Jezus wil. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, u bent het die de keuze in het hart gelegd heeft van Daniël en zijn vrienden. En dan bidden we het van u. Wilt u het ook in ons aller harten leggen, Heere? Omdat wij ook de beslissing mogen maken die we nodig hebben. Om in het leven te staan. Ons Babel, wat ons omringt, Heere. En wat het ons wil voeren naar het verderf. Dat we daarvoor bewaard worden. Heere, wilt u gedenken aan de verenigingen, aan de catechisaties, aan de vrouwenvereniging, mannenvereniging, koren die zingen. Heere, er is zoveel wat gedaan zal worden als u het geeft. Wilt u geven ook degene die leiding hebben te geven. Het onderwijs, de kinderen op de zondagsschool. O Heere, catechisatie. Geef hen de wijsheid. Ga hen voor met uw geest en leid hen in uw waarheid. En Heere, dat ze het ook van u verwachten. Dat hun ogen op u geslagen mogen zijn. Om hulp en genade. Want dan zult u hen niet laten staan, Heere. Dat hebt u beloofd. En de uren als ze het nodig hebben. Het te geven. De woorden. Tot onderwijzing. Tot lering. Tot vermaning. Ook. Broeders kerkenraad, Heere. Geef ze ook wat ze nodig hebben. Als ze op huisbezoek gaan. De wijsheid. Om te leiden. Om te vermanen. Om te troosten. Heere. Laten we allemaal zien. Op u, Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd. Leer van mij. En dat we nu allemaal op die leerschool mogen komen. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En hij zal ons uw wegen leren. Heere, vergeef al het zondige wat er was vanmorgen. En zie ons in genade aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 113, het derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer? Aan God die zijn eeuwig eer. En het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Die armen oplicht uit het slijk.
Thank you.
weer te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.